Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Industry, Global Trends, Players and Networks in the Theme Park Industry. Een bijdrage voornamelijk van Salvador Anton Clavé, jouw oude promotor Pieter.
Ja, precies. Ja, ik vond het weer een plezier om het te lezen.
Ja?
Ik merk toch wel een verschil in de hoofdstukken. Het ene hoofdstuk leest toch prettiger dan het andere. En dit leest voor mij gewoon als gesneden koek, zeg maar.
Ja?
Ja, zo leest het iets niet als gesneden koek. Dat is natuurlijk een lullige uitdrukking. Maar ik bedoel, het leest gewoon lekker weg. Ik snap de redenatie, ik snap de manier van denken. Dus ik vond het wel prettig lezen.
Ja. Hey, we hebben het de vorige aflevering gehad over waar komt de themaparken eigenlijk vandaan. Maar we hebben het eigenlijk niet zozeer gehad over de themaparkindustrie als geheel. Hè? Het zijn meer afzonderlijke themaparken geweest. En die industrie is waar we het vandaag wat meer over gaan hebben.
Ja, dat is wel het mooie van dit hoofdstuk. De eerste keer dat ik het boek van Salvador Anton Clavé las, de Global Theme Park Industrie uit 2007. Toen vond ik met name dit hoofdstuk vond ik super gaaf. Want ik was toen wel een beetje in die industrie natuurlijk bezig. Mm-hmm. Maar ik had nog niet echt heel veel wetenschappelijke literatuur gelezen. Daar was ik me in die tijd een beetje in aan het verdiepen. En toen ik dit hoofdstuk zag, toen kwamen heel veel dingen voor mij bij elkaar. Van, oh ja, dit zijn de grote partijen en zo hangt het samen en die marktdynamiek. Ja, dat vond ik wel wat tof. Mm-hmm. En wat hij nu heeft gedaan is voor dit boek eigenlijk een geüpdate versie van dat hoofdstuk van 2007 geschreven. En hij begint met de defining the field, van waar hebben we het eigenlijk over. Hè?
Ja.
Dat blijft natuurlijk belangrijk. We hebben het al eerder over gehad, een stipulatieve definitie of een werkdefinitie. Hè, van mm-hmm. Wat verstaan we onder themapark? Nou, daar hebben ze in het eerste hoofdstuk van gezegd, wij kijken naar themaparken in smalle zin. Nou, daar gaat eigenlijk het hele boek over. En ik merk als ik dit hoofdstuk nu lees, dat ze toch wel geneigd zijn om dat los te laten en het even weer heel breed te trekken.
Ja, het is denk ik ook, je kunt individuele parken, kun je heel makkelijk zeggen, dit is een themapark of dit niet. Maar die opereren nog steeds in een bredere industrie waar niet alleen de pure themaparken in zitten, maar ook de hybride vormen en de misschien wat plattere amusementsparken.
Nee, precies. En daarom is het ook heel goed dat ze in dit hoofdstuk die industrie vanuit meerdere perspectieven belichten.
Juist, zie je ook bij de IAPA in Orlando. Volgens mij zijn er altijd een hoop recepties in Disney World. Maar dat zijn echt niet alleen de Disney's en de Universals en de Eftelings aanwezig.
Er staan
ook de kermisboeren.
De kermisboeren.
Ja, ja. Nou, daar ga ik misschien mensen betalen trappen. Nou, ja,
daar, de themaparkboeren zijn er ook bij.
Ook het klootjesvolk uit de rest van de industrie. Ja.
Het is een brede industrie en dat is ook wel mooi. Er zit een hele spannende dynamiek in.
Juist.
Nou, hij begint met te zeggen van er zijn een aantal ontwikkelingen, een aantal dingen gaande waardoor die themaparken steeds interessanter worden en aan het groeien zijn. En dat heeft te maken met de concentratie van een urban concentration of population. Mensen gaan steeds meer in urbane gebieden.
Ja, verstedelijking.
Verstedelijking. De digitale innovatie die we zien. De groei van de middelklasse is natuurlijk een heel belangrijke, want dat drijft een groot gedeelte van onze pretparkbranche, themaparkbranche, drijft op die middelklasse. En die zien we wereldwijd, zien we die natuurlijk stijgen.
Ook waarom in China de themaparken zo'n boom zijn.
Ja,
hè?
Precies. Ja, ja. Er beginnen steeds meer mensen tijd en geld hebben om naar het themapark te gaan. Dus dat is die middelklasse. Dan zien we dat de mobiliteit aan het toenemen is. We zijn steeds mobieler. We kunnen veel makkelijker kunnen we in Slough komen vanaf Eindhoven. Dus ja, dan kun je ook naar Portaventura, om het eens te noemen.
Of de stop op de roadtrip naar Italië in Roest.
Ja, nou ja, precies. Dat ook. Dat soort zaken. Globalisering. Nou ja, een aantal van dat soort ontwikkelingen. Dat zorgt ervoor dat de markt eigenlijk in de korte tijd enorm is gegroeid. Dus er komen nieuwe parken, komen nieuwe attracties, nieuwe type faciliteiten, nieuwe prijsstrategieën, nieuwe businessmogelijkheden, nieuwe digitale en sustainable operational possibilities, unexpected economic developments en nou ja, ga zo maar door. Ja. Dat is eigenlijk wat we zien en dat schets je zo in die eerste paragraaf van nou, het is een spannende markt, heel dynamisch, gebeurt van alles. Er zijn een aantal redenen waarom dat gebeurt en een aantal, het waaiert zich op een bepaalde manier, waaiert ook uit. Dus er komen een aantal factoren die leiden ergens toe en waar het toe leidt, dat wordt ook steeds complexer en dynamischer. Nou, dat is eigenlijk het eerste stuk. En dan komt er nog wel in dat eerste stuk een ander mooi aspect waarbij ze zeggen van, we zien ook zoiets als McDonaldization en spectacularisatie van veel dingen in ons dagelijks leven. Hè. We hebben het al eerder gehad over die Ritscher.
Ja.
Ritscher met zijn Cathedrals of Consumptions.
Ja, ja.
Dus we zijn waar het eigenlijk om gaat, dat schetsie van er is die themaparkontwikkeling, die past in een bredere ontwikkeling van het belang van vrije tijd.
Maar nou hebben we het over dat McDonaldization. En dat boek dat beschrijft eigenlijk dat het bedrijfsleven heel veel dingen steeds gestandaardiseerder worden. Net zoals McDonald's altijd. Je kunt overal op de wereld dezelfde Big Mac krijgen die op dezelfde manier bereid is, met dezelfde ingrediënten. In dezelfde verhouding elkaar toegevoegd. En dat bedoelen ze met standaardisering. En hij zegt dat is iets wat we breder in de samenleving ook terugzien. Je hebt geloof ik 4 pijlers ervan. Ik ken ze even niet in mijn hoofd.
Ja, rationalisering. Ja. Normaal kan ik ze opnoemen. Efficiency, predictability en human resource die gaat verdwijnen. Dus ja. Het wordt steeds meer gestandaardiseerd door robots en door machines en zo. Kijk, dus dat zijn de 4 pijlers van McDonald's Asian.
Je hebt beter voor je tentamens geleerd dan ik, merk ik.
Nou, ik heb eens een keer les over gegeven. Of een keer een presentatie over het verschil tussen McDonald's Asian en Disney's Asian. Want dat was wel grappig, hè?
Ja, precies.
Dat is een beetje de tegenhanger. En ik heb toen de tijd gedacht, en denk eigenlijk nog steeds van, je kunt op 2 manieren geld verdienen. Want winst is omzet min kosten. Dus je kunt zeggen, ik ga zorgen dat mijn omzet omhoog gaat, of ik ga zorgen dat de kostenkant omlaag gaat.
Ja.
En eigenlijk in mijn optiek is die McDonald's-ation die zorgt ervoor dat die kostenkant omlaag gaat.
Ja.
Dat dingen gestandardiseerd, gerationaliseerd, efficiënt worden, voorspelbaar. Waardoor je de kostenkant in gaten kunt houden. Ja, en als je dezelfde omzet hebt, maar je lagere kosten, maak je meer winst. En die Disneyzation, dat is wat Bryman eigenlijk ooit zei. Hè? Die had precies dezelfde definitie als Ritser toen over McDonald'sation. Had hij over Disneyzation.
Ja.
En dat ging toen veel meer over hybride consumptie, thematisering, performative labor en dat soort aspecten.
Ja.
En dat gaat veel meer over de omzet verhogen. Dus we gaan dingen doen waarmee de omzet verhoogd wordt. Dus maak ook winst. Maar dan niet via de kostenkant, maar via de omzetkant. Dus het zijn eigenlijk twee kant van dezelfde medaille.
Juist. En dat is voor de duidelijkheid dat Disneyfication of Disneyization, dat is niet iets wat we alleen in de pretparken zien, maar dat is eigenlijk ook weer maatschappelijk breed. Hè? Dus ik herinner me dat er het voorbeeld werd genoemd. Ze zagen bij Disney dat daar restaurants, shops wegkwamen. IKEA is uiteindelijk ook begonnen met een restaurant en met een winkel aan het einde waar ze andere dingen verkopen dan hun standaard product of hun hoofdproduct, namelijk het verkopen van designmeubels. Ja. Dus nogmaals, dat Disneyization gaat over maatschappij als geheel, niet per se alleen over themaparken.
Ja, ja, nee, dat is mooi dat het inderdaad een brede maatschappelijke ontwikkeling is.
Ja.
En dat zegt Salvador Anclave ook, die themaparkontwikkeling die past ook in die bredere trend, die bredere ontwikkeling van het belang van vrije tijd in de maatschappij.
Ik heb het altijd super fascinerend gevonden dat eigenlijk wat bij de themaparkenhoek is ontstaan. Dat is zich dat uiteindelijk ook eens gaan doorvloeien in andere sectoren. Bijvoorbeeld, ik denk als Disney er niet geweest was, of als laten we het maar gewoon op Disney houden, dan bestond er bijvoorbeeld ook geen outletcenters zoals die kennen, die eigenlijk volledig gethematiseerd zijn als een soort stadje of dorpje, waardoor mensen een beetje het idee krijgen dat ze in een ouderwetse winkelstraat lopen. Bijvoorbeeld, je hebt er in Roermond, heb je die MacArthur Glen designer outlet. Ja, dat ziet er gewoon net uit als een soort schoon gepoetst dorpje, zoals je het in de echte wereld nooit gaat tegenkomen. Maar blijkbaar zorgt dat er wel voor dat mensen in een prettige omgeving meer uitgaven doen. En dat is natuurlijk iets wat vanuit Main Street USA komt. En vanuit het thematiseren van merchandise locaties.
Disney had toen natuurlijk ook dat Celebration. Dat was ook zijn dorp.
Ja, klopt. Want
helemaal ja,
ben je er ooit geweest?
Ja, ik ben er ooit geweest. We zijn een keer met, was wel mooi, met een fieldtrip. Was toen georganiseerd door Reinoud van Asseldelft, de koning. Ja. Jou wel bekend, maar volgens mij jouw eerste stagebaas of zo.
Juist.
Of de eerste of tweede week, ik niet, maar
juist.
Je hebt de stage gelopen toen tijd.
Ja.
Die heeft nou een leuke anekdote, ik weet niet of ik het mag vertellen, maar heeft hij mij nog zo verteld? Of jij hebt mij verteld van, Wim, je zou eens een keer een klein beetje jelly jammen.
Dat klopt. Ja. Klopt. Het is inmiddels wax geworden.
Okay. Ja. Nou, hij heeft wel altijd een goede kijk op de maatschappij, blijkbaar. Ja. Nee, maar die had toen een fieldtrip naar Orlando. Was toen eigenlijk een van de eerste keren. Toen zijn we met een aantal collega's van de Buas zijn we daar geweest. Nick Hover, Sandra en Hubert Jan. Mochten wij mee naar. Dat was een groep van 20 man die daar ging kijken naar hoe Disney. Nou, met name, en die APA. En toen zijn we ook bij Celebration geweest. Was mooi met mooi uitstap. Een beetje onrealistisch. Als je daar rondloopt, denk ik, het voelt een beetje heel ongemakkelijk. Ik ben ook eens ooit in Kaapstad geweest en vervolgens zijn we in Stellenbosch geweest op studiereis. En als je in Stellenbosch komt, ik had een beetje hetzelfde gevoel. Denk ja, daar ligt Kayamandi, ligt daar een township waar ze gewoon ontzettend armoede hebben en die kijken gewoon op dit dorpje. En we lopen hier rond alsof er niks aan, alsof het allemaal veilig en niks aan de hand is en de wereld alleen maar bestaat uit dit kleine veilige stukje. En dat had ik daar bij de Celebration ook zo'n beetje een iets wat ongemakkelijk gevoel.
Ja, je hebt die film de Great Truman Show of iets. In die richting. Ik krijg dat het gevoel er al bij de plekken. Die plekken die iets te veel ontworpen zijn. Ik heb dat ook nog lichtelijk als ik in de omgeving van Disneyland Parijs rondrijd. Daar heb je die Val d'Europe en zo. Dat zijn echt duidelijk dorpen. Die zouden nooit zo organisch zo gegroeid zijn. En het voelt altijd een beetje op het randje van dystopisch als ik daar rondrijd. Ja. Het zijn niet mijn favoriete plekken inderdaad.
Ik geloof dat Disney er toen tijdelijk mee gestopt is. En nu zijn ze op de een of andere manier zitten weer ergens onder hun management.
Ja.
Maar trouwens, deze week hele spannende dingen zijn plaatsvonden in Orlando. Tenminste, deze week als wij deze podcast opnemen. Inmiddels weer 3 weken later dan waarschijnlijk. Maar dat Disney zijn zeggenschap zo'n beetje kwijt is over hetgeen in Orlando binnen hun...
Weet je, het zal ze vooral belastingtechnisch, denk ik, wat minder voordelen gaan opleveren.
Nou, dat lijkt me nogal wat. Nou, ik denk nog dat het wel verder gaat dan dat. Want straks zijn ze ook hun zeggenschap over de brandweer, de ambulance en dat soort zaken.
Dat klopt, dat klopt.
Wat ik bijvoorbeeld begrepen heb, is dat als er iemand kwam te overlijden in Disney, dat het nooit op Disney property, die werd altijd in het ziekenhuis of zo, kwam het dan te overlijden. Omdat ze maar vooral niet wilden dat er in Disney property iemand was overleden.
Nobody dies at Disney.
Precies. Nou ja, dat zijn ze nu kwijt. En allemaal, de bizarre woorden natuurlijk. Moet uitkijken dat het geen politiek geladen podcast wordt. Maar omdat ze eindelijk hebben aangedurfd om tegen die absurde wet, mogen we toch wel zeggen, in Florida te stemmen. Of in ieder geval aan te geven, jongens, ik kan niet van...
De don't say gay wet.
Ja, precies. Ja, ja. Nou, ze zijn heel moeizaam zijn ze overstag gegaan. Hè? Want oorspronkelijk waren ze wat voorzichtig. En de fans en met name de staff, die zijn van, jongens, kun je niet wat strakker optreden? Want dit is toch te bizar voor woorden dat dit zo verloopt. Hebben ze uiteindelijk dan gedaan en dan krijgen ze het terugbetaald. Ja. Bizar. Maar goed, we dwalen af. McDonaldization, Disneyization, daar gaat eigenlijk het eerste stukje over. Dus in een bredere context, die we zien met betrekking tot vrije tijd, moet ook die themaparkontwikkeling zien.
Juist.
En een daarvan is dan dat hedonistisch, wat steeds belangrijker wordt, hedonistische consumptie.
Daar bedoel ik mee dat je in eerste instantie op zoek bent naar plezier en geluk.
Veel meer dan utilitaire zaken, puur functionele, instrumentele aspecten.
Juist.
Dus het gaat inderdaad om plezier, om geluk. En dat staat voorop en niet zozeer. Kijk, een jas, die moet dan vooral mooi zijn.
Ja.
En die hoeft niet warm te zijn. Maar even als voorbeeldje. Nou, dat is wat mij betreft wat hij in die eerste paragraaf schetst.
Ja, dat is een beetje de context, hè?
Ja.
En dan presenteert hij iets waar jij geloof ik wel warm van werd.
Ja, zeker. Ik vond het wel mooi. De business typologies en corporate developments. Met andere woorden, hoe kunnen we nou eigenlijk die brede markt en thema pakken? Hoe kunnen we die categoriseren? Nou, dan begint hij met een overzicht van One Hill. Nou, sommigen van ons die kennen One Hill wel. One Hill heeft ook wat economische aspecten toegevoegd aan onze industrie. Een bepaalde manier van kijken. Maar die maakt onderscheid tussen destination parks, regional parks, traditional parks en waterparks. Anton Clavé heeft ook eens keer een onderscheid gemaakt tussen destination parks, regional parks, urban parks en niche parks. Ja, nou, dat is de inleiding van er zijn een bepaalde manier om naar die markt te kijken. Maar is er niet een bredere manier te vinden waarmee we eigenlijk alles kunnen omvatten? Het antwoord dachten ze gevonden te hebben in een tabel met 6 grote categorieën en 18 kleine categorieën. En als we heel kritisch naar kijken, dan zullen we daar constateren, ja, het antwoord is toch niet helemaal gevonden. Maar het is wel een mooie, dappere poging. En het is ook wel een hele nuttige poging.
Ja.
Het geeft wel een mooi inzicht.
Weet je, uiteindelijk klassificeren is altijd om daar vervolgens nog verder onderzoek aan te kunnen doen. En bijvoorbeeld, stel dat je het thema pakken dan kunt opdelen in major mega theme parks enerzijds en indoor attraction theme parks anderzijds. Dan is dat handig als je wil bestuderen wat bijvoorbeeld de impact of de effecten zijn om verschillen te toetsen. Is het nou zo dat categorie 1 echt andere dingen doet dan categorie 2?
Maar per saldo wil je uiteindelijk, als je categoriseert, wil je 2 dingen. Dat het uitsluitend is en dat het uitputtend is.
Juist.
En uitsluitend, hè, dat betekent van als ik in categorie A zit, zit ik niet in categorie B. Ik ben een jongetje of een meisje. Nou ja, tegenwoordig wordt het ook al wat lastiger. Het is niet meer maar het is, je kunt wel zeggen, links of rechts.
Ja.
Dus dan sluit het uit. En uitputtend is dat je daarmee ook eigenlijk alle categorieën hebt ontvangen. Dus niet zeg je, ja, er is nog iets anders. Nou, dat uitputtende, dat is niet helemaal gelukt. Dat geven ze ook aan, want ze zeggen van, wat er bijvoorbeeld niet in zit, zijn indoor attracties zoals skydives, observatory wheels, die grote Ferris wheels, die big wheels, VR attractions, escape rooms, waterplays, flying theaters, zoals This is Holland. Dat zit er allemaal niet in een overzicht.
Maar dat vind ik ook geen themaparken.
Nee, vind ik ook niet.
Ja.
Maar ja, goed, als je gaat kijken wat er dan wel in zit, dan zit er ook een aantal bij van, denk, oké, die wel.
Ja, waarom, ik snap wat je bedoelt. Ja.
Waarom deze niet? En met name omdat het steeds meer hybride wordt. Hè? Kijk, een Ferris wheel, die staat ook bij Walibi. Dus hij staat wel als attractie in een park bij Walibi. En als op zichzelf staand, telt hij daar niet mee. Maar op het moment dat we dan zeggen van, oh, maar er staat ook nog een rollercoaster bij. Want er staat ergens op een industrieterrein of bij een pier, staan drie attracties bij elkaar. Een Ferris wheel, een rollercoaster en nog een waveswinger.
Ja.
Dan telt hij opeens wel. Want dan noemen we het bijvoorbeeld een outdoor amusement park.
Ja.
Een klein outdoor amusement park. Maar als hij op zichzelf staat, dan weer niet. Ja, dat, nou goed, dat blijft natuurlijk lastig. Maar daarvan heb ik gezegd, die zit er niet in. En ook family entertainment centers, art and culture, interactive discovery museums, tuinen, factory tours. Nou ja, weet je, dat soort visitor attractions, die vallen er ook buiten.
Ja. Wat valt er wel binnen? Want ze hebben uiteindelijk 6 categorieën.
Ja, ze hebben 6 hoofdcategorieën. Zullen we eerst even de 6 hoofdcategorieën benoemen? Ja. Dan gaan we daar ook wel naar de details kijken. De eerste is, je noemde eigenlijk al, de major mega themaparken. Moeten we denken aan, ja, zijn er maar 2, hè?
De Disney Worlds.
Disney en Universal.
Juist.
Nou, ze noemen hier geloof ik nog de Chimelong Resorts parken. Die valt er dan ook nog onder.
Ja.
Kunnen we daar ook iets van winnen?
Ja.
Met name als we het over die content en zo hebben, die daar heel bepalend is. Maar goed, dat is de eerste categorie. Dat is een soort buitencategorie. Ik noem het altijd de Champions League. Ik vind die Chimelong, dat die erbij zit, vind ik ook een beetje jammer. Want als je gaat kijken naar de economische impact van parken. Ik heb eens een keer een overzicht gezien, waarbij je op de X-as en de Y-as, aan de ene kant zet je de bezoekersaantallen, anders zet je de per capita spendings.
Mm-hmm.
En dan zie je dat er parken zijn die een lage bezoekersaantal hebben en lagere per capita spendings. Een per capita spending is gewoon wat geeft 1 bezoeker uit, hè?
Ja.
In het park, inclusief je ticketprijs.
Gemiddeld.
Gemiddeld, ja. En er zijn ook parken die kleine, weinig bezoekersaantal hebben, maar toch hoge per capita spendings. En zo zijn er ook parken die veel bezoekers hebben, maar weinig per capita spendings en veel bezoekers en hoge per capita spendings. Nou, en als je veel bezoekers hebt en hoge per capita spendings, dan snijden mensen natuurlijk aan 2 kanten.
Ja.
En dan heb je heel veel omzet. En als je gaat kijken wie daar nou zit, dat zijn alleen de Disney Universal parken.
De major mega theme parks, ja.
Nee, behalve Chimelong dus.
Ja.
Dus vandaag zeg je, ja, als je daar op die manier naar kijkt, dan zou die er voor mij betreft eigenlijk niet bij horen.
Ja.
Goed, dan komen we daar ook op van, wat is nou het criterium geweest waarmee ze deze indeling hebben gemaakt. Maar goed, dat is 1, de major mega theme parks. De 2e categorie, dat zijn de outdoor attractions theme parks. Europa Park, de Efteling, Porta Ventura, we hebben ze al genoemd, als voorbeelden. Dat zijn de outdoor attraction theme parks. Die verdelen ze dadelijk weer op naar een aantal subcategorieën. De 3e categorie is de indoor attraction theme parks. Nou, dat kunnen we dan nog wel snappen. Dus we hebben A, hele grote parken. B, outdoor attraction theme parks. C, of 3, indoor attraction theme parks. En dan komen ze een beetje op wat overige categorieën. De 4e is de nature-based parks.
Ja.
Dan moet je denken aan de wildlife parks en de dolfinariën en dat soort zaken. De 5e, culture-based parks, de religieuze parken en de show-based parks. En
de Heilig Land Stichting, hè, in Nederland. Ja. Of hoe heet het? Orientalis heet het tegenwoordig, geloof
Orientalis.
Ik.
Orientalis, ja.
Ik ben er nooit geweest, maar
Ik ben ook steeds in de Holy Land Experience in Orlando.
Ja.
Ja, moeten, maar
ik weet niet of die nog bestaat eigenlijk.
Als ik er langs rijd, dan staat er nog steeds zo'n groot gebouw.
Ja.
Wat duidelijk aangeeft dat daar iets te doen is. Maar of het open is, weet ik het niet. Ja, en de 6e is de themed waterparks.
Ja.
Ja, waterpark, ja. En dan zie je al, want ze hadden in hun eerste definitie van het allereerste hoofdstuk zegt, we kijken het themapark in smalle definitie. En als je dit nu ziet, dan omvat het toch al meer.
Juist.
Dus 6 categorieën. Nou, en die hebben ze dan volgens opgesplitst. Nou, dat wil zeggen de eerste categorie niet, de major theme parks, mega, hè? Want dat is Disney Universal. Oh ja, en Chimelong moet ik ook nog noemen. met een beetje tegenzin.
Ja, weet je, ik ben ooit bij Chimelong Ocean Kingdom geweest. Ik snap waarom ze dat een major mega theme park noemen. Omdat de infrastructuur eromheen is ook allemaal meegenomen. Maar ja, uiteindelijk, het is 1 park met een 2 of 3 hotels. Ja, dat lijkt voor mij niet meer dan een park dan Porta Ventura. En Porta Ventura scharen ze onder de andere categorie, outdoor attraction theme parks.
Dus. Ja, dus die Chimelong, goed, het is allemaal een beetje twijfelachtig. Hè? Dat is lastig met dit soort indelingen.
Ja.
Het sluit elkaar niet helemaal uit, zeiden we net al. Dus ik zou hem ook wel ergens anders plaats hebben. Maar goed, het zijn grote parken. Om de omvang van 25 tot 150 hectare moet je een beetje aan denken. En ja, investeringen van boven de miljard. En ik denk dat de investeringsvolume dat wel een belangrijk aspect is. Maar het zou niet het enige moeten zijn. Nou, verder hebben ze daar wat andere karakteristieken. Dat met name branded zijn. Hè? Highly branded themed resort.
Moet ik wel, denk ik. Anders dan komt er geen kat op af.
Ja, ik denk dat inderdaad die drijvende kracht is in intellectual property. En dat zien we met name bij Disney Universal. Hè? Harry Potter, ja, dan kom ik naar. Dan wil ik nog wel eens even naar Orlando gaan.
Juist.
Pay one price business model. Weinig concurrentie. Want ja, op deze schaal, de entry barriers zijn heel hoog. Hè? Want het is heel kapitaalintensief. Dus ja, het valt niet mee om even 1 miljard op tafel te leggen.
Nou, en ze zeggen weinig concurrentie. Maar ik denk misschien zelfs geen concurrentie. Want geen... Weet je, bijvoorbeeld mensen die naar Orlando gaan. Ik ken niemand die naar Orlando gaat voor alleen Universal. De meeste mensen gaan toch naar Orlando voor Disney World. En dan pakken ze Universal een dag of twee mee. Of ze pakken SeaWorld toevallig mee. Is dat dan concurrentie? Want ik herinner me dat Sean Gelis, dat hij ooit van plan was om wat meer clustering in Nederland te doen, omdat dat elkaar dan zou versterken. Spreek je dan nog van concurrentie of niet?
Nou, ik denk dat inderdaad de kracht is van de versterkende factor. Waarom zitten, wat je net noemde, in Roermond die winkels bij elkaar? Ja. Omdat je dan gezamenlijk sterker bent dan dat je onderling met elkaar concurreert in de winkelstraat.
Juist.
En dat is volgens mij het principe van die mega park. En daardoor heb je ook relatief weinig concurrentie.
Ah ja, ze hebben wel concurrentie, maar dat zal dan heel zijn. Gaan we dit jaar op vakantie naar Disney World? Of gaan we dit jaar op vakantie naar de Bahama's? Of naar Roadtrip door Amerika? Ja. Ja. Andere orde, te geloof ik, vier niveaus van concurrentie. Dus andere orde van concurrentie.
Ja, het is geen directe brand competition. Het is meer wat generieker van aard, klopt. Ja. Ja. Nou ja, dat is die categorie. Dan hebben we de Outdoor Attraction Theme Parks. En daarvan maken ze een onderscheid naar drie verschillende. Ja. Dat zijn de Attraction Theme Parks. Dat zijn de Europa Park, de Efteling, Port Aventura, Legoland als voorbeelden. Nou, de parken die we kennen. Size staat er 25 tot 50 hectare ongeveer. Duidelijk kleiner dan die eerste categorie. Er zit natuurlijk grote verschillen, want Europa Park is volgens mij ook 90 hectare of zo. Dus, maar 25 tot 50 hectare is een beetje. En die hebben met name rides, attractions, outdoor, wel rondom een thema. Vaak zien we dat daar wat meer hotels aan bij aan het komen zijn. Ja. Dus dat ze ook destination aan het worden zijn.
Juist. Ja, ze zijn ook increasingly hotels, inderdaad.
Ja, want als je naar dit lijstje kijkt, dan is het heel tof fijn, vind ik, in Europa bijvoorbeeld. Die beginnen allemaal resorts, hotels bij te bouwen.
Juist.
En dat is wat typerend voor deze categorie. Ja, en de investeringen, volumes, die zijn toch ook wel hoog. Die zitten boven de 100 miljoen toch wel.
Ja.
Een paardje voor enkele 100 miljoen, 500 miljoen voor dit soort parken is vaak niet eens niet weinig. Of niet veel, natuurlijk.
Nee.
De tweede categorie is de Dark Ride Theme Parks. En de derde categorie is Amusement Parks with Themed Rides and Attractions. En dan komen we meer op de pretparken, zeg maar.
Ja, de pretparken die af en toe ook eens een thema. Eigenlijk de Coney Islands, die op zichzelf staande gethematiseerde dingen toevoegen, maar die niet in een bredere context passen van het park. Ja,
en die Dark Ride Theme Parks.
Ik vond het een beetje arbitrair.
Vond ik ook, als je kijkt welke voorbeelden worden genoemd. Ja, Futuroscope.
Ja.
Ja, het is outdoor, ja. Maar bijna alles is binnen.
Ja.
En het zijn, ja, ik zou het geen dark house noemen, want het zijn vaak films.
Ja, klopt.
Maar wij hebben voor ons onderzoek naar dark house, hebben we er volgens mij alleen die rabbit. Dat is de enige dark house die we daar zijn tegenkomen.
Ja.
Voor de rest zijn het meer flying theaters en dat soort attracties.
Dat klopt.
Dus een beetje arbitrair is het wel, ja.
Ik snap niet waarom ze niet gewoon een andere tussencategorie hebben gemaakt. Hebben met semi-outdoor, semi-indoor themapark. Want ik ken eigenlijk toch vrij weinig themaparken die volledig indoor zijn. In Dubai en zo. Omdat je daar airconditioning nodig hebt.
Ja, Plopsa en Hasselt en zo.
Ja, maar ook die gaan naar buiten.
Ja. Ja, nou goed, hier noemen ze uiteindelijk bij de indoor, of komen op de derde categorie,
ja.
De indoor parken, attraction, naar de grote categorie. En dan noemen ze de volledige indoor theme parks. Dan hebben ze indoor ice, ski en snow facilities, indoor water, surf en pool venues en indoor themed roleplay. Er zijn vier subcategorieën. Maar dan staat er bij de eerste indoor theme parks, staat Lotte World. Die heeft ook een heel groot gedeelte buiten.
Ja.
Dus ja, het is lastig. Maar dus om nou te zeggen, we hebben outdoor attraction theme parks met de drie categorieën, namelijk de attraction theme parks, de dark ride theme parks en de amusement parks.
Ja.
Maar die dark ride theme parks, dat zijn een beetje indoors. Maar ja, die indoor die zit al bij die andere categorie. En daar zit ook weer een nuance in. Dus ja, het is inderdaad een mate van. Maar dat is een beetje lullig als je gaat categoriseren. Je wilt het toch in het ene of het andere hokje stoppen.
Juist.
Dus ik snap wel dat ze zo gedaan hebben.
Ja, en dan krijg je op een gegeven moment de categorie indoor ice, ski en snow facilities. Ik vind dat geen pretpark.
Nee, maar daar ben ik het wel met je eens. Want er wordt gezegd, de skydive zit er niet bij. Observatory wheels, de VR, maar Dubai, Ski Dubai zetten we er wel bij.
Ja.
Ja, gaan we dit hele stuk nog afzetten zeiken of gaan we er ook niks... Het is wel handig, hè, toch?
Het is absoluut handig. Ik denk dat ik het een hele handige clustering vind. Alleen er zijn bepaalde categorieën die voor mij ook weg hadden mogen blijven. Want met de categorie overblijven kun je het ook wel categoriseren.
Ja, nou eigenlijk zijn we nou al een beetje door het echte themapark heen. Hè? Met die major, mega themaparken. Die outdoor attraction theme parks met die driedeling. En volgens die indoor attraction theme parks met die vierdeling naar echte de indoor theme parks en die andere drie. Dan hebben ze een beetje gehad qua themapark. Want die andere drie die daarna komen in de hoofdcategorie, dus de nature-based parks, de culture-based parks en de themed waterparks.
Ja.
Dat zijn eigenlijk geen themapark in de smalle definitie van de zin.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Want bij de nature-based, daar gaat het over wildlife, hè? Daar hebben ze trouwens Disney Animal Kingdom staan.
Ja, ja, ik vind dat geen wildlife park.
Ja, ik zou die bij de major, mega theme parks houden. Ja, die hebben dieren.
Ja, en ze zeggen zelf ook Natta Zoo.
Ja. Ja, nee, daarom. Dus blijft een beetje. En hier staat ook het Chimelong Safari Park. Dat is weer een andere natuurlijk. Maar dus, nou, dan hebben ze de marine animal parks, zoals SeaWorld. Daar staat ook Siam Park bij.
Siam Park, ja.
Ja, dat snap ik dan wel niet, want dat is voor mij een waterpark.
Nou, daar hebben ze ook wel dieren.
Ja, daar hebben ze dieren.
Ja, maar voornamelijk een waterpark, ja.
Ja, zelfs Animal Kingdom heeft ook dieren. Maar ik zou zeggen, dat is voornamelijk een mega themepark. En dan de Marine Interaction Parks.
Ja.
En dan moet je denken aan Discovery Cove.
Ja, de ethische, wat minder correctere vormen van de Marine Animal Parks.
Nou, ik mocht toen, ik was toen met diezelfde trip dat we met de Rhino mee waren naar Orlando. Had hij ook geregeld dat we, had ze tickets bij, dat we bij Discovery Cove mochten gaan zwemmen met dolfijnen. Alleen ik mocht die dag, mocht ik samen met Monique Hover, mocht ik met de, hoe heet je nou?
Tom Wolbers.
Tom Wolbers, ja. Tom Wolbers, die zou onze backstage tour geven, Monique en mij.
Okay.
Dus wij stonden daar te wachten, want we wisten niet precies hoe laat Tom ons zou ophalen. En toen hebben we dus, uiteindelijk hebben we het zwemmen met de dolfijnen hebben gemist.
Ja.
De rest heeft wel met de dolfijnen gemist, maar ik heb dat uiteindelijk achteraf heb ik dat gewoon... ethisch heb ik nooit. Ik heb nooit met dolfijnen gezongen. Ik was ook helemaal niet van plan.
Nee.
Want we mochten met Tom Wolbers. Hij heeft ons gewoon toen achter de backstage heeft heel Disneyland zien. Dat was super gaaf. Ja, dat was echt wel de mooiste trip die ik ooit gedaan heb. En vervolgens is hij CEO van de Disney Cruise Lines geworden.
Ja.
Toen is hij nog naar Disney Parijs CEO geworden.
Klopt.
En nu zit hij in de...
Nu ben ik hem kwijt.
In de springkussenfabrikantenwereld? Nee, ik weet het niet.
Nee, ik heb ook geen idee. Voor of een andere divisie binnen Disney. Ik weet niet precies.
Nou. Nou, was super tof, denk ik. Nou, dat soort dingen. Ja. En dan de vijfde categorie is de cultural based parks. Dat zijn de ethnic parks. Die focussen zich dan vooral op regionale culturen.
Ja, vooral in China vind je die, hè?
Ja, precies. Met name Chinese parken zijn dat. De culturele parken. Ja, dan gaat het meer over de karakteristieken, de ontwikkelingen, cultural heritage, wat ze willen tonen. En de religieuze parken, hebben we net genoemd. History based parks.
Ja, dan noemen ze dat Isla Magica.
Ja.
Dat is, ja, het thema is geschiedenis, maar het is, dus dan ga je dat toch gewoon onder een andere categorie die we net besproken hadden. Dat is outdoor attraction theme parks.
Ja, dat klopt. Maar je had hier nog één categorie. En als je daarover nagedenkt, wat zijn allemaal voorbeelden? Hoe kun je die weer onder verdelen? Nou, dan kom je uiteindelijk wel op zoiets uit. Ja, ik snap.
Dus hoe zei je nou? Het moet exclusief en uitputtend zijn? Of,
uitsluitend?
Dus het is niet uitsluitend?
Nee, het is zeker niet uitsluitend. Want het is, je kunt het op meerdere categorieën indelen.
Ja.
En dan zien we de show-based parks.
Ja.
En die is onderdeel van de cultural-based parks. Van de vijfde categorie.
Ja.
En daar staat dan eindelijk Puy du Fou. Ja. Dat
inderdaad wel een concept op zichzelf, vind ik. Dus
Maar Puy du Fou, van mij is dat zo fantastisch mooi. Die had ik gewoon als een van de hoofden van de zes hoofdcategorieën. Gewoon de zevende hoofdcategorie, Puy du Fou. Ja. Gewoon ook geen categorienaam, gewoon Puy du Fou. Maar die hebben ze nou lullig onderverdeeld. Bij een feit waar ik eigenlijk ook geen themapark meer vind. Want alles wat er staat, nou goed, het zijn er wel bij die als themapark te interpreteren zijn. In de smalle definitie, maar de meeste toch niet echt. Staat dan opeens als een subcategorietje showbase parks. Song Dynasty Town en Puy du Fou.
Ja,
voor degene die Puy du Fou niet kennen, het is natuurlijk het mooiste themapark van Europa.
Ja, vind je dat?
Vind je het? Ik vind die shows echt fantastisch.
Ja, dat is zeker waar. Ja,
meer dan dat hebben ze ook niet.
Nee.
Shows, ze hebben één carousel.
Nee, klopt.
Maar de Cine Scenique, heet die geloof ik, die hoofdshow, ik ben een keer geweest. Ja, dat is ongekend. Daar zit je gewoon 3,5 uur naar spektakel te kijken. Dat is fantastisch. En het mooie is dat daar de hele lokale gemeenschap, die doet mee. Hè. Ze hebben
dat is zeker waar, ja.
3000 staffmembers die allemaal daar in die omgeving wonen en werken en leven en acteren. En dan lopen er opeens 1000 schapen en vervolgens komen er 1500 kippen voorbij. En dan lopen er weer 1200 paarden over het water. Ja, die aantallen die ik nou noem, die zijn een beetje natte vingerwerk en waarschijnlijk factor 10 minder. Maar om even aan te geven hoe groot het is en dan op het eind een droneshow en vuurwerk.
Het is heel spectaculair, inderdaad. Ja.
Supermooi. En dat is dan de eindshow, of de grote avondshow. Maar binnen in het park heb je ook fantastisch mooie shows. En natuurlijk, ze werken samen met Efteling met Ravelijn.
En ze hebben ook een versie bij Toledo geopend in Madrid.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dus de Puy de Fou brand zet zich uit.
Ja. Dat wordt hier elders in het artikel ook nog even besproken. Ja. Nou, en dan als laatste is de Mini Lens. De Mini Europe.
De Mini Dames van deze wereld.
De Mini Efteling van deze wereld. Ja. Hè? Ja.
Ben je er ooit geweest?
Mini Efteling?
Ja.
Nee.
Ik ook niet.
Nee, ja. Nou, dat doet pijn natuurlijk, hè, om dat zo te zeggen.
Ja.
Hoe kun je nou pretparkfan zijn en nooit bij de Mini Efteling geweest? Hè?
Precies.
Nou, ben jij wel bij het de museum geweest? De expositie? Efteling in het Brabants Museum?
Nee, nog niet.
Oh.
Is die al open dan?
En tegen tijd erbij dit... ja, nee, daar zijn we wel geweest, zullen we zeggen. Was super gaaf. Ja. Nou, en dan is de laatste categorie, themed waterpark, zijn we net al. Ja, Blizzard Beach, wel gethematiseerde parken.
Ja,
dus daar heb je twee hele mooie waterparken van Disney. Daar had ik ook Siam Park bij gezet, want dat vind ik met name een gethematiseerd waterpark. Oké, nou ja, dat alles gezegd hebben, dat is dus die categorisering. En dan zeg je daarna eigenlijk op het laatst van, er zitten grote verschillen in die zesdeling en uiteindelijk in die 18 subcategorieën. En die zijn gebaseerd op een aantal aspecten. Namelijk de resources die ermee gemoeid zijn, type attracties in het park, de karakteristieken van de faciliteiten, de eigenaarschap, de grootte, het businessmodel, de doelgroep, lokaal, regionaal, internationaal. En dat klopt. Op zich is dat inderdaad wel het geval. Alleen, het zou mooi geweest zijn als je die indeling ook had gespecificeerd. Als je het duidelijk had gezien dat de basis was geweest om dit tot stand te brengen. En dat is niet zo. Je zou kunnen zeggen, ergens proef ik wel dat deze factoren een rol hebben gespeeld. Maar niet op een uitsluitend, uitputtende manier.
Nee. Het is toch meer een soort crafting dan empirisch gebaseerde categorisering.
Ja, nou, ik denk dat het goed samenvat. Ja. Dus, nou ja, goed. Dat zou de basis zijn om dit te doen. Ik had het eigenlijk ook wel prettig gevonden als ik dat van tevoren had gezien. Dat hij van tevoren had gezegd, kijk, dit is de indeling waarmee we dat gaan doen. En dat je ook duidelijk ziet dat het terugkomt.
Hey, die categorisering hebbende, dan op een gegeven moment gaan ze ook zeggen, nou, we hebben nu deze categorisering, maar door de jaren heen heeft die industrie die op deze manier kunt categoriseren, heeft een paar ontwikkelingen doorgemaakt. En dan kijk eens een beetje, hoe is die industrie nou veranderd de afgelopen decennia?
Afgelopen decennia, maar kijkt hij eigenlijk naar sinds 2014, 2019. Dat verschil maakt hij.
Okay.
Elders zegt hij al, de totale globale ontwikkeling gaat richting themaparken, vanwege al die ontwikkelingen die ook in de vrije tijd in algemene zin gaan zijn. Dus dat is een groeiende markt gaande. Maar hier kijkt hij van 2014 en 2019 en dan zet hij 2020 nog even naast, omdat dat een coronajaar is.
Ja.
Ja, en ik had in eerste instantie gedacht, als het over trends gaat, dan zal het wel over inhoudelijke trends gaan. Maar het gaat hier over meer de trends in aantallen en financiën.
Ja.
Ja, en de eerste opmerking die hij maakt is, dus heel moeilijk aan betrouwbare data te komen. Ja, dat klopt. Je moet voorzichtig zijn met het interpreteren van data. Volgens mij hebben we het al eens een keer eerder gezegd. Dus het is lastig om goede data te krijgen. Toch hebben we gelukkig een brancheorganisatie die ons daarbij helpt. Dat is Diapa. En die heeft samen met WGA hebben ze een onderzoek gedaan. En daarmee hebben ze een overzicht gemaakt van zijn de bezoekersaantallen afgelopen jaar geweest? Wat is de per cap spending? En hoe is dat verdeeld over de regio's? Dus Azië, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Middle East Africa. Nou, daar geeft hij een overzicht van. Dan zien we dat het duidelijk steek is. Ik vind het wel ik weet niet wat jij ervan vond, maar het is een beetje een rommelig overzichtje.
Ja. Dus, ja, er worden her en der wat nummers genoemd. Die komen dan weer niet terug in die tabel.
Ja. De totale omzet moet je maar even zelf uitrekenen. Dus hij zegt hiervan, die is gestegen naar wereldwijd naar 50,9 biljoen. Dat is miljard, hè? Dus 51 miljard. En denk, waar staat hij dan? Oh ja, dan moet ik dus de bezoekersaantallen, dat is 1,137 miljard, maal de per cap spending wereldwijd. Die is $44,75. Als dat met elkaar vermenigvuldigd, dan kom ik op 50,9 miljard uit. Dus zou het mooi zijn als dat gewoon in hetzelfde tabel stond. En wat ik ook een beetje slordig vind, ik zou er wat procenten in opnemen. Dat je ook ziet van, wat is nou de compound annual growth rate? Hè? Hoe is dat nou gemiddeld gegroeid over de jaren? Want er wordt wat genoemd van het groeit. Ik kan het hier niet uit aflezen. Op face value zou ik er iets van kunnen vinden. Ik denk, dit is wel een groot verschil. Maar is dat nou echt zo sterk gestegen? Dat weet ik niet.
Ja.
Dus zou fijn zijn om wat percentages bij te nemen.
Of voor een grafiekje.
En een grafiekje zou ook wel heel visueel helpen. Ja, inderdaad. Nou, en het leuke is dan, vervolgens eerst zegt hij die cijfers. Dus we zijn flink gegroeid. De wereld is gegroeid van, we hadden 950 miljoen bezoeken. En we hebben nu ruim 1,1 miljard bezoeken per jaar. En de per cap spending die was $38. $39 is nou $45. Maar er zit een groot verschil in. En dan wordt dan per regio wordt er besproken. Mm-hmm. En dan zien we dat met name Azië enorm aan het opkomen is.
Ja.
Maar dat daar eigenlijk een hele grote groei te zien is in de bezoekersaantallen. Maar de per cap spendings nog fors achterblijven.
Ja.
Per cap spendings zijn bijvoorbeeld wereldwijd $45. Maar in Azië zijn die $34.
Ja.
Tenminste in 2019. Dus dat is wel een opkomende markt, maar in aantallen, maar nog niet in die per caps. En wat ik straks al zei, hè, dat onderscheid op die twee assen, dat je bezoekersaantal en je per cap spending staan ten opzichte van elkaar zet. Dan zie je dat dit zijn die parken. Die hebben veel bezoekers, maar relatief weinig per cap spending.
Ja. En weet je, als je parken hebt die dan een hele sterke branding hebben door bekendheid van het merk en daardoor veel merchandise uitlokken. Ja, in China, dan heb je Disney. En dat is een westers merk. En ik weet eigenlijk niet zozeer hoe dat zit met Chinese merken, Chinese brandings die in themaparken terugkomen. Wellicht dat het daar anders ligt dan bij de andere parken.
Nee, maar je haalt een terecht punt aan. Want die Disney, die verstekent de hele markt. Ik heb een rekenoverzicht gemaakt, een keer voor studenten, voor de Nederlandse markt. Een aantal jaar geleden waren er in Europa 309 themaparken. En die hadden samen 7,5 miljard omzet. Nou, dan kun je uitrekenen als je het een door het ander deelt wat de per cap spending is. Maar er zitten twee Disneyparken bij. Die twee Disneyparken. Dus dan heb je uiteindelijk nog maar 307 parken in plaats van 309 als je eraf trekt. Maar dan gaat wel 1,5 miljard omzet van die 7,5 miljard af.
Ja, precies.
Dan krijg je toch een heel ander beeld. Dus die per cap spending moet je wel in de juiste context plaatsen. En ik vind het mooi als je dat beschrijft voor Noord-Amerika. Dan zegt Salvador ook van, er zit een hele groot verschil tussen de destination parken, zoals Disney, waar er $120 per persoon wordt uitgegeven versus de gemiddelde regionale parken in Amerika waar slechts $39 wordt uitgegeven. Dus let vooral op, als je met data aan de slag gaat, dat je naar de juiste context kijkt. Dat je die categorieën die je hier hebt, dat je daar eens kijkt, hoe is dat dan binnen deze categorie? Want daarin ben je aan het concurreren. Dus dat is ook je benchmark. Nou, we bespreken zo een aantal ontwikkelingen. Waarom is dan in Europa de markt groeiende? Ik vind een paar overdreven voorbeelden. Hè. Er komen nieuwe attracties bij, zoals Wicker Man en Elton Towers. Nou ja, dat zal wel verschil gemaakt hebben. Dat is natuurlijk een super gaaf attractie, maar ja, en dat er nieuwe hotels bij komen. Nieuwe gethematiseerde gebieden zoals Frozen, maar volgens mij is die nu open, toch?
Nee, klopt.
Nee, dus dat kan nog geen effect hebben gehad. Rulantica is erbij gekomen. Dus een aantal ontwikkelingen doet hij eigenlijk per regio. Nou, is een leuk, mooi hoofdstukje om paragraafje om doorheen te lezen. Komt me veel bekend voor uit de TA Attendance Reports eigenlijk.
Precies, ja. Ja.
Elk jaar in mei uitkomen. Hè. Jullie zitten altijd met smart op te wachten van hoe zijn de bezoekersaantallen hebben zich ontwikkeld. Met name ook, hoe wordt dat dan geduid? Wat zijn de redenen dat het is gesteken in de meeste gevallen. Nou, dan wordt die andere regio, ja, het Midden-Oosten stijgt natuurlijk gigantisch, maar ja, er is nog wel wat geopend in de laatste jaren.
Ja.
IMG Worlds of Adventure, de drie Dubai Park natuurlijk, resorts, Motion Gate Bollywood en Legoland, de Warner Bros Abu Dhabi op Yas Island. Dus er gebeurt er al wat.
Ik vind het wel interessant om te zien dat ik had eigenlijk verwacht dat de per cap spending daar gigantisch hoog zou liggen. Gezien het besteedbaar inkomen van de mensen daar die dat soort parken bezoeken. Maar dat ligt niet heel veel meer boven dat van Azië en Europa. Het ligt zelfs onder Noord-Amerika.
Ja. Ja, nou ja, dat klopt. Dat ligt, maar het is wel frappant dat het boven Europa ligt. Want vaak wordt die samengetrokken, de EMEA region. En dan zit het erbij. Dus eigenlijk trekt het Midden-Oosten op de per cap in de EMEA-regio omhoog. Want Europa zit
laag. Lichtelijk omhoog, ja. Ja,
ja, klopt. De bezoekersaantallen zijn er heel laag eigenlijk. Maar de bestedingen zijn relatief hoog. Maar liggen wel onder het totale gemiddelde van de wereld. Dat komt vooral omdat Amerika dat omhoog trekt.
Ja.
Maar het ligt dus eigenlijk het tweede hoogste score in de regio ter wereld. Dat moeten we dan wel zien. Dus in die zin is het toch nog, doen ze niet zo heel slecht. Ja, en dan gaat Salvador gaat het over COVID hebben. En dat vond ik een beetje een stukje waar ik snel doorheen ben gebladerd.
Ja.
Het is interessant om COVID, om dat goed te duiden. Van wat is nou aan de hand geweest? En zitten er verschillen in parken en wat komt er nou door? Maar dat wordt heel anekdotisch besproken. En ik zou het fijn vinden als je daar een stevige analyse van zou maken. Wat we nu zien is dat regionale parken het minder slecht hebben gedaan in COVID dan de parken die afhankelijk zijn van internationaal toerisme.
Ja.
Dat is logisch, dat wisten we eigenlijk. En verder dan dat komt hij in dat deel eigenlijk niet.
Ik denk dat je de effecten van COVID nu eigenlijk nog niet kunt onderzoeken. Ik denk als we straks weer 5 jaar verder zijn en alles is weer een beetje back to baseline, dat je dan pas echt goed kunt zien wat is nou het effect van COVID geweest. En dan kun je ook niet alleen de korte termijn effecten, maar ook die lange termijn effecten, long COVID zoals jij het noemt, kun je dan ook meenemen. En ik weet niet, is het nu nog wat te vroeg om daar iets over te zeggen?
Nee, ja, dat is terecht. Maar ik denk terecht opmerking. Ik denk dat wat we nu afgelopen jaar gezien hebben, is dat 2022 is een fantastisch succesvol jaar geweest voor heel veel parken. Maar ik ben heel benieuwd wat dat nou in 23, 24, 25 gaat doen. En wat is het werkelijke effect van COVID? Hè? Ja. Dit is korte termijn effect. Van mensen mochten eindelijk weer. Dus we gaan erop uit. We gaan nog niet verreizen. Vonden een beetje onveilig. Maar dan gaan we dicht bij de deur. En dan gaan we lekker veel geld uitgeven. Dus Park hebben een enorme stijging in de per cap laten zien. Nou, de Efteling misschien nog wel extreem meer. Door wat we net noemden. Maar ja, ik ben vooral benieuwd wat je terecht aangeeft. Hoe ziet er dat over 5 jaar uit? En dan eens terugkijken. Want dat gaan we zeker doen als branche. Van wat heeft het nou werkelijk betekend? En wat kunnen we ervan leren? En dan komt hij met een mooi overzicht. Tabel 3. In hetzelfde paragraaf eigenlijk. En dat is het overzicht van de top 10 groepen ter wereld. Die zijn voor jou alle 10 denk ik wel bekend. Misschien kan je er iets aan...
Ja, het zijn in volgorde van groot naar klein. Het zijn Disney, Merlin... Merlin bekend van de Legolanden, maar ook van Hyde Park, Alton Towers en dergelijke.
Madame Tussauds, ja. Discovery Centers en dat soort dingen.
Ja, de Midway Attractions, hè? Daar hebben ze ook een heel groot segment.
Ze hebben dus ook 130 attracties, 130 parken.
Ja.
Vergeleken met Disney die er 12 heeft.
Dan heb je OCT Parks. Dat is een Chinese parkengroep. Onder andere de Happy Valley themaparken zijn er onderdeel van. Ik ben nooit in Happy Valley Shanghai geweest. Met die gruwelijke kale Shikra coaster daar.
Oh, dat heb je nog eens verteld. Ja,
klopt. Dan heb je Universal, ons ook wel bekend. En dan hebben we de Fantaworld groep. Die is mij wat minder bekend. Of ja, zeg maar gerust niet bekend. Ik heb de naam wel eens voorbij gekomen, maar ik kan er zo geen park aan linken. Jij toevallig wel, Pieter?
Ja, Shangzhou Fantaworld Adventure. Die lees je
daar uit de tabel.
Die lees ik
De volgende grootste groep is Chimelong. Chimelong Ocean Kingdom. Dat ben ik dan weer wel geweest. Gevolgd door Six Flags. Daarna komt Cedar Fair. Ik zie dat die ook Knott's Berry Farm bezitten. Daarna komt SeaWorld. En de lijst wordt gesloten. Dat is de top 10 met Parks Reunidos.
Oké, Bobby aan Landslagharen, Movie Park Germany.
Ja,
om een paar te noemen.
Ja, met als flagship park noemen ze hier Park Warner Madrid. Wat ik later heel tof pretpark vind.
Ja, super. Ja, gaaf park.
Ja. Jij noemde daar straks iets. Dat wel grappig is om te zien. Dat Disney, die heeft, even kijken... Total attendance 2019, dus alle parken van Disney bij elkaar genomen in 2019, trokken die 100, om en nabij 150 miljoen bezoekers. Merlin, alles bij elkaar genomen, dus alle Midway attracties, alle parken, alle andere venues die ze hebben, tot 67 miljoen.
Ja, wat een verschil hè,
dus,
met 130 parken versus 12.
Ja, precies. Dus Disney met 12 parken trekt bijna 2,5 keer zoveel bezoekers dan Merlin met 130 venues trekt.
Ja.
Dat vind ik toch wel...
Dus dat is factor 10, 12 ten opzichte van 130 keer factor 2,5. Dus factor 25.
Ja.
Dus gemiddeld zijn de Disney parken 25 keer zo groot als de
Merlin venues. Ja.
Maar het is wel nummer 2 in de... Qua groepen, ja.
Dus wat jij altijd zegt, Disney is een aantal standaard deviaties verwijderd van de rest van de industrie. Ja, dat toont het maar weer eens aan.
En hetzelfde geldt voor Universal. Die moeten eigenlijk toch wel in dezelfde adem doen. Want Universal heeft een beperkt aantal parken, maar die hebben 15 miljoen bezoekers.
Dat klopt.
Dus jij zijn qua grootte, hebben er eigenlijk twee. Hè. Disney en Universal hebben zo'n beetje 10, 12 miljoen per park aan bezoekers. En de rest zit er echt fors en fors onder.
Ja. Dus ja, dat dit lijstje is onderdeel van de opmerking dat de industrie ook steeds meer begint te verketenen. En dat er steeds meer grote ketens zijn die parken hebben dan de lone wolves, om zo te zeggen.
Ja, nou, dan zet hij nog het onderscheid ten opzichte van 2020-2019, om daar iets weer COVID-gerelateerd aan te koppelen.
Ja.
Nou, dan valt in ieder geval te zien dat OCT Parks dat die het goed heeft gedaan. Relatief gezien, die hebben maar 23,4% minder bezoekers gehad tijdens COVID dan het jaar daarvoor. Terwijl bijvoorbeeld Disney 67% minder heeft gehad. En dat heeft te maken met dat regionale versus de internationale toerisme.
Ja, klopt. En volgens mij Disneyland, dat is ook een heel jaar dicht geweest. Misschien wel langer dan een jaar dicht geweest. En ik weet niet hoe dat bij de andere parken heeft gezeten.
Ja, nou ja, dat scheelt denk ik wel. En je bezoekersaantallen, toch?
Dat denk ik ook, ja.
Daarmee hebben we volgens mij deze paragraaf. Ja, er staat, die wordt verder uitgelegd in die bladzijden daarna.
Ja. Maar er zijn nog andere manieren waarop parken met elkaar verbonden kunnen zijn. Hè? Dus je hebt die grote ketens, maar dan beginnen ze over themaparkclusters.
Mm-hmm.
Wat bedoelen ze daar precies mee?
Ja, dat is eigenlijk het laatste afsluitende paragraaf. Waar hij zegt, er zijn eigenlijk drie clusters in de wereld. De grote clusters, Central Florida, de Greater Pearl River Delta en Southern California. Omdat daar de drie belangrijkste spelers een beetje bij elkaar clusteren. Veel parken bij elkaar. Hè. Florida kennen we natuurlijk. Van Florida, daar moet je ook Tampa erbij zien. Met Busch Gardens. Maar dat kennen we natuurlijk van de Disney parken en de Universal parken en Lego. De Greater Pearl River Delta van Shenzhen, Zhuhai, Guangzhou, Hongkong, Macau, die hoek. Waar heel veel parken clusteren. En Southern California, waar uiteindelijk Disney oorspronkelijk begonnen is. En nog steeds met twee fantastisch mooie parken zit. En de reden dat ze dat doen, dat ze dat, die clustering bespreken, is dat ze zeggen, we kunnen vanuit de consumentenkant kunnen kijken naar de markt. Maar we kunnen ook vanuit de supplierskant, ja, fabrikantenkant, de aanbodkant kijken. En dat vond ik eigenlijk wel interessant dat hij dat nog even besprak. Van kunnen we zien dat een bepaalde clustering is aan de fabrikantenkant. Dus daar, bij die drie grote gebieden die er zijn, zijn daar dan ook qua labor, qua creativiteit, qua werkzaamheden, clustert het zich daar dan ook.
Ja, dat een beetje zoals Eindhoven bijvoorbeeld Brainport Region is, is er ook zoiets als een themed entertainment industry region.
Ja.
Nou, en dan zeggen ze dus, ja, die zijn er drie.
Ja, ja, precies. En dat zijn die drie. Ja. Frappant is, wij worden als Nederland niet genoemd.
Nee.
Terwijl wij wel heel sterk dingen zijn.
Ja, klopt. Ja, misschien Northwestern Europe, dat een beetje de eerste moeten zijn. Want inderdaad, in Nederland hebben we toch Vicoma, Eurovision, P&P Projects.
Leisure Expert Group.
Expert Group. Dus
ETF.
Ik heb het altijd wel bijzonder gevonden.
En Lagotronics.
Ik weet, er is één Brit, die spreekt altijd op de TA. En die stelde een keer tijdens een panel de vraag, how the heck can it be that the Netherlands is such a place for, this? En ik had daar niet echt een antwoord op. Ik vermoed dat de Efteling er heel veel mee te maken heeft.
Nou ja, precies, dat dus. En dat is wat hij in dit hoofdstuk eigenlijk spreekt. En daarom zegt, er zijn regionaal, wereldwijd zijn er drie grote gebieden, waar echt heel veel aanbod zit ook van parken. En dat is bij ons natuurlijk niet. Dat naast klopt. De Efteling, ja, nou is Toverland flink aan het opkomen, maar dat is niet zo sterk als elders.
Nee.
Dus als je het Noord-Europees zou bekijken, dan krijg je een ander perspectief.
Ja.
Dus ik snap een redenatie, wat was eigenlijk meer een grappig, want staan we als Nederland niet bij. Want we zijn wel een sterk land internationaal gezien.
Ja, dat heeft zelfs Mona Keizer nog genoemd op de opening van de EAS in Amsterdam laatst. Mona Keizer, dat was de staatssecretaris Economische Zaken, geloof ik.
De CDA, dat is die blonde uit Voornendam, toch?
Ja, klopt.
En die had gesproken?
Ja. Je had de beurs geopend.
Ja, dat klopt. Ja. Dus dan zat ik nog in de file volgens mij.
Ja.
Heb ik moeten missen. Ja. En dus vervolgens komt hij met een overzicht. Dat is wel een mooi overzicht van de JAPA en de TA. Van wat zijn al die leveranciers? Dus er zijn leveranciers op het gebied van planning en design, site development en management, games en play equipment, multimedia attractions, rides, show en production, et cetera, et cetera. Een heel overzicht van fabrikanten in die markt. En hoe zitten die nou in Central Florida, in de Great Pearl River Delta en in Southern California?
Ja.
En dan zien we inderdaad, en dat toont ze met die data aan, dat er inderdaad een clustering is. Dus dat die creativiteit daar ook samenkomt, dat die innovatie daar samenkomt. En ja, dat heeft veel te maken met het aanbod van de betreffende park al daar. Dus ik vond het wel een interessante laatste paragraaf.
Ik heb nog nooit zo naar gekeken, eerlijk gezegd. Ik wist wel dat Southern California echt een beetje een hub was van allerlei creatieve bedrijven. Maar ik dacht dat het ook heel sterk samenhing met natuurlijk die Hollywood en die filmindustrie.
Ja, nou ja.
Dus als er geen brood of die is met die themaparken, dan kunnen ze zich op andere dingen focussen. Maar ik had Central Florida is bij mij niet zo top of mind dat er ook een hub van leveranciers en andere partijen is. Maar als je gaat nadenken, Sally zit er, IAPA zit er tegenwoordig met het hoofdkantoor. Dus,
Goed, en Disney is natuurlijk daar in Anaheim begonnen. Ja. Dus het zit in die zin is het ook, heeft het historisch ook een belangrijke functiewaarde. Nou, en dan tot slot, laatste twee dingen die nog bespreekt in die paragraaf, is dat als je naar het aanbod gaat kijken, kun je ook naar kijken van wie maken dan al die dingen. Dat kan in-house zijn, partner companies of independent companies. En de partner companies, dan moet je denken, dus de partners van de partijen zelf. Disney, Imagineering, Universal Creative, Merlin Studios. En jawel, Efteling Imagineering staat er ook tussen. Maar daarnaast ook de Mac groep wordt uitgelicht met Mac Ride, de VR Coaster, Mac Media, Mac Solutions, Europa Park. En daarnaast heb je dan de independent companies. En daar maakt hij een grote fout. Daar gaat hij echt, dat vind ik dan teleurstellend, dat hij daarmee het hoofdstuk moet afsluiten. Want dan noemt hij een aantal voorbeelden van partijen die dat doen. From planners and designers like BRC, Thinkwell, Forec. Nou, lezen zal er wel Eurovision staan. Nee hoor.
Nee.
Maar Forec snap ik, want Grice die zit ook in dat clubje van auteurs. En die heeft natuurlijk bij Forec altijd wat gedaan. Nee, het was een grapje. Maar dus een overzicht van bedrijven die op dat gebied iets betekenen. Intermin, Vekoma, die ook onafhankelijke dingen ontwikkelen. Ja, interessant om ook vanuit de aanbodkant te kijken. En tot slot zegt hij, en er zijn er twee trade groups, de IAPA en de TA.
En die brengen het allemaal bij elkaar.
Ja, ja. En nou, daar mogen we wel even reclame voor maken, want ik kan iedereen van harte aanbevelen om lid te worden van de IAPA of een TA. Want dat brengt echt de branche verder. De IAPA heeft ongeveer 6000 members volgens mij wereldwijd zo'n beetje. En zijn vooral heel sterk in, ja, er zijn parken betrokken. Amusement park, theme parks, musea, waterpark, wildlife attractions. Eigenlijk die hele lijst die we net hadden besproken, ja. Die zijn erbij betrokken. Ze zijn vooral gericht op promote van safe operations, global developments, professional growth. En echt het commerciële succes voor de members. Ja. Dus ze zorgen voor betrouwbare data, voor training, statistische analyses, branding. En ze houden zich bezig met sustainability en dat soort zaken. Dus echt een club waar ik een lans voor wil breken, heet dat? Is dat een uitspraak?
Ja, 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 precies. Klopt.
Zeg gewoon een keer een goede. Nou, lekker. Nee, maar ik zou. En volgens mij kun je als student, mocht je als student luisteren, kun je voor $50 kun je een studentenlidmaatschap hebben.
Ja, ja, dat is niet veel.
Echt de moeite waard.
Ja,
ja, en elk jaar natuurlijk de trade shows. En dit jaar is in Vienna. En ja. Ja, dan kun je een paar dagen lang iedereen die we net noemden, kom je daar tegen. Zowel de ontwikkelaars, dus de aanbodkant, als ook de parken. En, nou, daarnaast hebben we de TA. Maar hier zit jij nog steeds in.
Ik zit nog steeds in het board van de Europese.
Nou, dan is dit jouw mogelijkheid om daar even promotie van te maken?
Nou, ik ben altijd lid geweest van IAPA. En ik heb de TA heb ik eigenlijk wat later leren kennen. Dus ook omdat het een wat kleinere organisatie is. Ze heeft bijvoorbeeld maar 1600 leden. Zie ik hier in het boek staan. Ten opzichte van IAPA, die rond de 6000 heeft. Maar de TA focust zich meer op een niche binnen de totale taxi-industrie. En dat is die van de makers, van de ontwerpers, van de ontwikkelaars. Dus echt het meer de contentontwikkelaars van deze branche. Terwijl IAPA zich voor mij veel meer bezighoudt ook met de business van deze branche. En inderdaad, zoals je net zei, het ervoor zorgen dat de leden commercieel kunnen floreren en operationeel kunnen floreren. En bij de TA gaat het veel meer over hoe kun je het ontwikkelen van die content nou veel meer verbeteren. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat zijn best cases, worst cases? Maar het is vooral ook, ik sprak laatst iemand die zegt, de TA is ook gewoon een hele grote vriendenclub. Mm-hmm. Er zijn mensen die elkaar al jaren kennen en de jaarlijkse conferenties, de SAT, schrijft het als SATE. Ja. Dat is Storytelling, Architecture, Technology and Experience. Dat zijn gewoon altijd hele feestelijke bijeenkomsten waarbij de presentaties altijd super van content zijn. En ja, de feesten ook wel gezellig en goed zijn.
Ja, ik kan het beamen. De afgelopen jaar in Londen hebben we lekker op die boten. Over de Thames. Ja, die heet de Thames. Ja, geloof ik op zijn Engels. Hè? Tenminste, heb ik van mijn dochter geleerd dat ik dat anders moet uitspreken als de Thames. Dat is de Thames of zo. Maar daar hadden ze een boottocht over die met een lekker hapje en een drankje. En het was inderdaad een groot feest. Dus en daarmee connected de hele branche. En daarmee wordt het succes van de branche alleen maar groter en groter.
Ja, precies.
En dat is een mooie ontwikkeling, denk ik.
Precies. En wie weet kunnen we over 25 jaar dan wel weer een totaal ander hoofdstuk verwachten of schrijven over hoe deze industrie eruit ziet. Nou, waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat.
Nee, dat denk ik zonder meer. Nou ja, samenvat het een mooi hoofdstuk over de industrie. Ik denk
het is echt heel beschrijvend, hè? Dus als je echt even je basiskennis wil oppoetsen over hoe deze industrie in elkaar steekt, wat de recente ontwikkelingen een beetje zijn, lees dit hoofdstuk.
Ja, absoluut. Het is, is beschrijvend, praktisch, toegankelijk, niet moeilijk, geen academisch geneuzel. Lekker op zijn Salvador autoclavees. Die kan af en toe ook wel heel uitgebreid van stof zijn. Maar hij kan ook to the point en heel gericht op het nut van de markt dingen beschrijven. En dat heeft hij in dit hoofdstuk gedaan. Dus dank daarvoor. Een waardevol hoofdstuk in dit boek.
Ja, nou, waar we in dit hoofdstuk een beetje op macroniveau gekeken hebben. Dus buiten de individuele parken om, gaan we volgende hoofdstuk misschien wat meer micro kijken. Want dan gaan we het echt over de dingen binnen in een park hebben. Namelijk de attracties.
Oké, dan denk ik dat ik nu alweer uitzien naar volgende week.
Precies. Laat het even bezinken, zou ik zeggen, voor de luisteraar. En dan gaan we volgende week wat meer inzoomen op wat er binnen de grenzen van de parken te vinden is.
Hartstikke leuk. Nou, tot volgende week dan.
Pieter, dank. Tot volgende week.
Hetzelfde. Ciao. Wil je nou meer weten over pretparken wetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
En tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.